Gemeente, de volgende mededelingen. Aanstaande maandag zal huisbezoek gedaan worden bij G. Looy en J. van Markenstein. En dinsdagavond bij E. Buket en F. Albrechts. En bij mejuffrouw A. M. Esselink en P. Vroegendewij. En dan zal de Bijbelkring deze week op woensdag worden gehouden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 22, het 14e vers. Eer lang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich met tot God met hart en mond. 22 vers 14. De schriftlezing vanavond is uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 10, vers 1 tot en met 17, terwijl wij in aansluiting op de schriftlezing zingen uit het gebed des Heren, het 3e vers, uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Het gebed des Heren, het 3e vers. Romeinen 10, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We slaan vanavond ook weer onze catechismus op, gemeente, en dan wel in de 21ste zondag, vraag en antwoord 54, waar gesproken wordt over de kerk. We zijn vorige week met elkaar begonnen deze zondag en dit gedeelte van deze zondag te overdenken. En onze aandacht werd toen gericht op het feit dat de gemeente van uitverkorenen is. We willen nu zien vanavond op wat hier beleden wordt omtrent het werk van de Heere Jezus in het vergaderen van die uitverkorenen. Ik lees u deze vraag en het antwoord nog een keer voor. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk, dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich in gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof van den beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoud, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Laten wij samen Gods zegen vragen over zijn woord. Heren, als we dan vanavond opnieuw in uw huis mochten komen, dan past het ons om uw aangezicht ook nu in deze dienst weer te zoeken. We hebben vanavond ook weer nodig dat gij in ons midden zijt en dat gij uw werk in ons midden doet. Zeker, we hebben alle reden om dankbaar te zijn vanwege het voorrecht dat gij ons uw heilig woord nog geeft. En dat we rondom dat woord mogen samenkomen en dat dat woord ook in ons midden nog mag worden gelezen en gepredikt. En we hebben alle reden om u de Heere te erkennen voor het voorrecht dat dat in vrijheid nog gebeuren mag. Als wij letten op de vele mede-christenen in andere delen van de wereld die het woord niet hebben, of die het wel hebben, maar die het in het geheim moeten lezen en in het geheim moeten beluisteren, en die allerlei straffen hebben te duchten als het bekend zou gaan worden dat ze de Bijbel lezen en dat ze samenkomsten van uw volk bezoeken. Als we onszelf met zulken vergelijken, heren, dan is ons toch nog wel heel veel gelaten. En dan hebben we daarom toch alle reden om in oprechtheid dankbaar te zijn jegens u die nog onderscheid maakt. Heren, wij bidden van u dat gij ons het voorrecht dan ook wil doen zien. Bewaar ons ervoor dat we het gewoon gaan achten en dat we de dingen gaan nemen alsof ze vanzelfsprekend zijn en zo horen. Maar geef dat we het goed mogen beseffen, heren, dat het zo niet gewoon is. En dat al de vrijheden die wij nog genieten bijzondere zegeningen van u zijn, kan ook zo snel veranderen. En daarom, heren, wij bidden van u, leer ons te doen wat gij ons in uw woord voorhoudt, de dagen uitkopen, de gelegenheden gebruiken en die ons ten nutte maken, om niet alleen maar kerkgangers te zijn en niet alleen maar een uur en wat langer in uw huis te zitten en daar de preek te beluisteren en daarna weer gewoon verder te leven. Heren, wat zouden we eraan hebben als we zulke kerkgangers zijn en als dit onze bezigheid op de zondag is? Wat baat het ons dan als we kerkgangers zijn en als we dat misschien getrouw zijn en geen beurt overslaan? Wat baat het ons als het niet verder komt dan ons oor en nooit is binnendringt in ons hart? Heren, wij bidden van u dat wij niet tevreden mogen zijn met deze dingen, maar laat het er ons waarlijk om te doen zijn om uw stem te horen en u de Heere te ontmoeten in uw huis, bij en onder uw woord. En geef dat het onze hartelijke bede mag zijn, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing, dat gij met kracht tot onze ziel wilt spreken. En doe dat dan ook. Zeg gij tot onze ziel, Heere, dat wat wij nodig hebben, dat wat wij moeten horen. En spreek gij zo krachtig en zo onwederstandelijk dat wij niet kunnen blijven die we tot nog toe zijn geweest, maar dat er die noodzakelijke en wezenlijke verandering in ons leven mag plaatsvinden. En dat als wij de goede keus mochten doen en als wij door uw onwederstandelijke kracht getrokken werden, dat wij dan in die keus mogen worden bevestigd en dat we opnieuw als het ware ons aan u en aan uw dienst mogen verbinden in de oprechtheid des harten. Heren, we willen vanavond gaan overdenken wat het betekent dat gij, Heere Jezus, u een gemeente vergadert. En we hopen te zien hoe gij dat doet. Ach, het is goed om te weten hoe gij dat doet en dat gij dat doet. En dat ge dat altijd al gedaan hebt en dat ge dat zult blijven doen tot op de dag van uw wederkomst. Het is goed om met elkaar deze dingen te bestuderen en de schriften daarover te beluisteren. Maar waar het voor een ieder van ons toch wel op aankomt, dat is dat wij daar ook in betrokken mogen zijn. Dat wij mee vergaderd mogen worden. En dat ook ons dat voorrecht mag te beurt vallen, Heren. Dat wij als levende stenen mogen worden ingevoegd in dat gebouw dat gij bezig zijt op te trekken in deze wereld. En dat wij persoonlijk levende leden van het lichaam van Christus mogen zijn. Heer, als we dat nog niet zijn, dan zijt gij toch machtig om ons dat te maken. Ach, doe dat wondere werk dat daarvoor nodig is. Dat zaligmakende werk. En wilt gij zo uzelf verheerlijken. En als wij mogen behoren, Heren, bij die gemeente die gij aan het vergaderen zijt. Ach, wat hebben we dan een reden om u de Heren daarvoor te erkennen en groot te maken. Want dan moet het een ieder die die voorrechten ontving belijden dat het niet was om enige verdienste onzerzijds, maar dat het alleen uw grote ontferming is, uw trouw, uw genade. Dat is het waarmee gij een mens opzoekt. Dat is het waardoor gij een zondaar trekt en waardoor gij hem zaligmakend bearbeidt. Er is niets van de mens bij. Dat is uw werk en het uwe alleen en dat doet u om uw naams wil. Dat doet u op grond van uw eeuwig welbehagen. O, wij bidden, Heren, leer uw kerk dan u aanbidden voor dat grote genadewonder dat gij ze getrokken hebt uit de duisternis en gebracht hebt in het koninkrijk van uw licht en geeft dat ze dan ook mogen leren en steeds meer in praktijk mogen brengen wat het is om nu te verkondigen de grote deugden van hem die dit wonder aan hen bewees. Heren, wij bidden van u, geef dat het er ons om te doen mag zijn, dat we in waarheid tot uw gemeente mogen behoren. Als we er alleen maar voor formeel bij behoren en als we er alleen maar via een uiterlijke relatie bij behoren, dan heeft het voor de eeuwigheid nog geen waarde. Het gaat om de ware vreze des Heren in onze harten. Laat die dan ook gevonden worden. Heren, zegen zo uw woord in ons midden. En wilt gij uw woord en hier, maar overal waar het vandaag gebracht wordt, tot zegen stellen. Wilt gij uw grote naam nog groter maken. En dat doet u toch, o Heren, als u voortgaat met dat werk waar uw woord vanavond in ons midden van spreekt. Doe het zoals we dat beleiden onder alle volkeren der aarde. Wilt gij ze uit alle volkeren en natieën trekken. En wilt ge ze uit alle geslachten der aarde zaligmakend in u leren geloven. Wilt gij de arbeid die daartoe gedaan wordt zegenen, Heren. En laat uw evangelie, de blijde boodschap van uw genade, dan ook zuiver gebracht mogen worden in het midden van deze wereld. In de samenkomsten van uw volk, maar ook op het zendingsveld en waar dan ook uw evangelie voor de eerste maal gebracht wordt en waar nog niet eens een gemeente is. Heren, en langs welke weg dat woord dan ook komt en via welke middelen het gebracht wordt, o, gebruik gij datgene wat ge ervan gebruiken kunt. En bouw uw Sion op en wilt ge er velen uit al de volkeren van deze aarde brengen om ze bij Sion te worden ingelijfd en ze de naam van Sions kinderen te doen dragen. Breng ze dan toe uit de geslachten der aarde, zowel als ook uit het nakroost van Abraham, en wilt gij uw genade heerlijk maken. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. In de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. Heere, laat dan om die redenen uw naam verheerlijkt worden, en wilt ge er velen winnen voor uw zalige dienst. We bidden u dat gij verzoening wilt doen over onze zonden. Alles wat in ons leven verkeerd is, neem het weg en gedenk het niet. En wilt gij ons om Christus willen schuldvergevend God zijn. Zegen al de arbeid die verricht wordt in het evangelie, niet alleen officieel, kerkelijk, maar ook op allerlei andere manieren, Heere, waar geprobeerd wordt de boodschap door te geven. Wilt gij dat werk soms in hele alle eenvoudigheid verricht, soms een enkel woord, soms een enkele vertelling, toch ook nog gebruiken om in het hart van jong en oud, van klein en groot, dat zaad van het evangelie te planten. Heere, denk aan ons land, geef wijsheid aan hen die ons regeren en geef in diepe afhankelijkheid dat werk te mogen doen. Geef dat ook in ons land de vreze van uw naam gevonden mag worden. Als we daarop letten, Heere, dan is er inderdaad reden om bezorgd te zijn. Maar gij kunt het immers werken en gij zijt toch de machtige. En gij kunt, als in de dagen van ouds, opnieuw met uw goddelijke genade ook ons land bezoeken. Doe het en laat uw geest vaardig over ons worden. Wij bidden u dat gij aan al de volkeren van deze wereld wilt gedenken, Heere. De wereld heeft geen toekomst en de mensen kunnen geen toekomst maken en kunnen ook voor de toekomst niets met zekerheid beloven. We kunnen ons wel blij maken met loze halmen, met een oogst die mooi lijkt, maar die werkelijk ook geen inhoud heeft. We kunnen ons blij maken met allerlei luchtkastelen, maar het zal volgens uw woord allemaal niet bestaan. Want als we u de Heere verlaten, wat zouden we dan voor wijsheid overhouden? En dan kan alles wat wij doen ook geen dageraad hebben, en daarom de wereld heeft geen toekomst. De wereld gaat naar haar ondergang, maar o God, wij bidden van u dat gij dan in deze wereld die geen toekomst heeft, het woord van uw genade nog een rijke en een overwinnende plaats wilt geven. En dat dat woord van u dan nog velen mag dienen als een richtingaanwijzer, als een baken, als een kompas, als een middel om aan de ellende te ontkomen en aan de schuld te ontgaan, en vrede voor onze ziel te vinden en verzoening te mogen zoeken en ontvangen met God. O Heere, geef zo uw woord nog tot een rijke zegen in het midden van een ellendige wereld. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen de 87ste psalm, het eerste, tweede en derde vers. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En daarna ook het tweede en het derde vers. De kerk die de Heer Jezus bezig is te vergaderen, bestaat dus uit mensen die van eeuwigheid verkoren zijn en die tot het eeuwige leven uitverkoren zijn. Zij zijn de gekenden des Heren van eeuwigheid, bij God bekend. Hun namen zijn geschreven in het boek des levens des lams, en zo zijn er meer aanduidingen en uitdrukkingen uit de Bijbel te citeren waarmee deze mensen getekend worden. Wel, we hebben met elkaar stilgestaan bij die verkiezing waar alles begint en waar alles uit voortvloeit en waar eigenlijk het hele geheim van het kerk zijn en van het zaligmakerswerk van de Heere Jezus in verklaard ligt. We willen vanavond met elkaar verder gaan in de overdenking van deze 54ste vraag en het antwoord, en dan met elkaar bijzonder aandacht geven aan een ander werkwoord in dit antwoord. De vorige keer was het dus uitverkoren, en nu is het woord vergaderd. Dat woord staat uiteraard in een bepaald verband. Dat is een werkwoord in een bepaalde zin. En uiteraard willen we op datgene wat er omheen staat ook aandacht aan geven. Maar de nadruk valt dus op deze activiteit van de Heere Jezus, van de Zone Gods. Hij vergadert. Nou, daar zitten, als ik het goed zie, twee gedachten in. Als bepaalde dingen, of in dit geval bepaalde personen, vergaderd worden, dan is de eerste gedachte deze, dat ze dan ergens vandaan gehaald worden. Ze zijn ergens, en vanaf de plaats waar ze zijn, worden ze gehaald. En dan als ze daar vandaan gehaald worden, de een hier vandaan, de ander daar vandaan, dan worden ze, en dat is het tweede element dat in het woord vergaderen zit, bij elkaar gebracht. En tot een bepaalde eenheid gevormd. In dit geval het ene lichaam van Christus, of het ene volk van God, of het ene huisgezin van God. Deze twee gedachten komen wij op allerlei manieren in de Bijbel tegen. Ik wil me vanavond beperken tot die eerste gedachte, namelijk dat als Christus deze verkorenen vergadert, hij ze ergens vandaan haalt. En hoe haalt hij ze ergens vandaan? Om dan volgende week bij leven en welzijn te letten op dat samenbrengen. En dat samen tot een eenheid voegen van degene die vergaderd worden. Vanavond dus dat werk van Christus in het vergaderen van zijn uitverkorenen, en dan wel de gedachte dat hij ze ergens vandaan haalt. Het zijn dus de uitverkorenen die hij bij elkaar brengt. Maar waar zijn die? Waar zijn die? Waar vindt de Heere die? En waaraan zijn die te herkennen? En hoe haalt hij ze dan van de plaatsen waar ze zijn? Nou, om te beginnen, waar zijn ze? Antwoord op die vraag is: in het ganse menselijke geslacht. Daar zijn ze. Overal heeft de Heere ze. Er was een tijd dat hij ze voornamelijk had in één natie, in het volk van Israël. En de enkelingen die er toen buiten Israël gevonden werden, die werden toch al snel bij Israël ingelijfd. Maar na de Pinksterdag is dat anders, en nu wordt die gemeente vergaderd uit het ganse menselijke geslacht. Dus ze zijn overal, overal waar mensen zijn, en dan maakt het geen verschil wat voor mensen het zijn en hoe ze eruit zien en of ze veel of weinig ontwikkeling hebben, maar uit het ganse menselijke geslacht worden ze gehaald, dus ze zitten verspreid in het ganse menselijke geslacht. Maar hoe zitten ze daar? Zijn ze nu vanaf het moment van hun geboorte herkenbaar als uitverkorenen? Zijn er bepaalde kentekenen waaraan men ze duidelijk kan herkennen? Nee. Van die uitverkorenen is er ook niet één die vanuit zichzelf naar God vraagt en die vanuit zichzelf de Heere vreest. Ze zitten te midden van andere mensen, maar ze zijn in niets van die anderen onderscheiden. En het is waar wat de apostel zegt. Ze hebben allen gezondigd en derven allen de heerlijkheid Gods. Dat geldt van alle mensen, van het hele menselijke geslacht, wie het dan ook zijn, uitverkorenen of niet uitverkorenen. Nou, wat moet er dan gebeuren? Ze zijn overal, maar ze zijn overal als zondaren verloren in schuld. Wat moet er dan gebeuren? Wel, ze moeten eruit gehaald worden. Uit die verlorenheid, waarin ze delen samen met de rest. Uit die ellende, waarin ze samen met de anderen zijn terechtgekomen. Uit die staat van geestelijke doodheid, van geestelijke ellende, van verlorenheid en van algehele verdorvenheid, waarin ze samen met al de anderen zijn terechtgekomen, daar moeten ze uit verlost worden. En dat gaat de Heere doen. Let wel, en dat is dan het volgende waar we op gewezen worden, dat gaat de Heere doen. Dat laat hij niet mensen doen, nee, de Zone Gods doet dat. En dat moet hij ook wel doen, want een ander kan het niet. Dit blijft zijn eigen werk, omdat een mens het onmogelijk kan verrichten. En als een mens het zou moeten doen, dan zou hij er hopeloos veel fouten bij maken, want wij mensen, wij zien aan wat voor ogen is. En wij kijken naar wat wij, ja, wat wij voor mensen houden die er wel bij zouden kunnen horen. Wij zouden de rijke jongeling meegeteld hebben en we zouden Paulus erbuiten gehouden hebben en de Heere doet het net andersom. Nee, als mensen het moesten doen, dan zou het een werk zijn waar onnoemelijk veel vergissingen bij gemaakt zouden worden. En wij zouden toch met verkeerde maatstaven meten en wij zouden het de een wel en de ander niet gunnen. En als een ander dan weer moest oordelen, zou die het nog weer anders doen. Nee, wij zouden daarbij niet vertrouwd zijn. De Heere kan dat aan niemand toevertrouwen. Bovendien, de Heere kan dat aan niemand overdragen, omdat een mens geen kracht heeft om het wonder te verrichten dat er voor nodig is. Om zo'n verloren zondaar, zo'n kind des toorns, zo'n slaaf van de vorst der duisternis te veranderen en hem te maken tot een onderdaan van de Heere Jezus Christus. Er is geen mens die dat wonder kan verrichten dat nodig is en dat wonder dat is niet minder dan het wonder van de levendmaking. Niet waar, daar zijn ze, ook de uitverkorenen. Dood in de misdaden en in de zonden. Wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Nou, wie verandert daar wat aan? Wie heeft er macht om die staat, die doodstaat, te veranderen en leven in de ziel te geven? Wie kan een kind des toorns herscheppen en hem een kind van God maken? Wie kan een mens die onbuigzaam en onwillig is zo beïnvloeden en zo veranderen dat hij gewillig wordt om onder de scepter van de Heere Jezus te buigen? Kan een mens dat bewerken? Nou, om deze redenen is het duidelijk dat de Zone Gods het zelf moest doen en moet blijven doen. Het vergaderen van die gemeente wordt nooit ons werk. Maar de Zone Gods doet het ook. Daar heeft hij zijn eigen redenen voor. Hij doet het niet omdat hij het moet doen, maar hij doet het omdat hij het wil doen. Denk nog even terug aan het feit dat deze die hij aan het vergaderen is, degene zijn die van eeuwigheid door de Vader bemind werden. En die door de Vader aan hem gegeven zijn. Hij bemint ze ook. Ze zijn aan zijn zorgen toevertrouwd. Hij heeft ze van zijn Vader aangenomen. En hij heeft ze zo lief gehad dat hij, zo zegt de schrift, hen lief gehad heeft tot het einde. En dat hij voor al die gegevenen des Vaders nu in de wereld gekomen zijnde zijn leven gegeven heeft. Als een losprijs om hen vrij te kopen. Zo heeft hij zich tot in de dood gegeven, omdat hij hen lief had tot het einde. Maar als hij ze dan zo ook gekocht heeft, dan gaat hij ook dat laatste doen wat nodig is. Hen vergaderen. Hij doet dat omdat hij hen lief heeft. Hij doet dat omdat hij de herder is en zij zijn schapen zijn. En daarom brengt hij ze, waar ze ook zijn, tot de kudde. En hoe doet hij dat dan? Wel nu, dat is een van de belangrijkste dingen die denk ik in dit antwoord gezegd wordt. Dat doet hij door zijn geest en woord. Daar gebruikt hij dus middelen voor. Een zichtbaar middel en een onzichtbaar middel. Dat doet hij door het woord, laat ik daar beginnen. Waarom doet hij dat door het woord? Nou, omdat in dat woord aan de zondaar de weg gewezen wordt. Dat woord is immers de boodschap Gods waardoor de zondaar hoort vanuit een onfeilbaar getuigenis dat hij een zondaar is. En dat woord is ook de boodschap Gods waardoor die zondaar hoort alweer op een onfeilbare manier dat God de God der genade is. Als een mens vergaderd zal worden, gemeente, dan wordt hij vergaderd terwijl hij daar bewust bij is. Ik heb het niet over jonge kinderen die misschien vroeg sterven. Ik heb het ook niet over mensen die hun verstand niet hebben en nooit zullen hebben. Die kunnen ook vergaderd worden door de Heere Jezus Christus, maar dat doet de Heere dan op een gans bijzondere manier. Maar als het gaat over mensen die door de Heere begiftigd zijn met kennis, met onderscheid en met de mogelijkheid om te denken en om te overleggen enzovoort. Anders gezegd, als het gaat om het vergaderd worden van mensen die een verstand van de Heere gekregen hebben, dan worden ze vergaderd terwijl ze daar zelf bewust bij betrokken zijn. Dan worden ze vergaderd terwijl de Heere hen daarbij inschakelt. Met al de geschapen mogelijkheden en met de mogelijkheden die hij hen in zijn genade geeft. Dan worden ze ingeschakeld in die zin dat ze alleen maar zalig kunnen worden en vergaderd kunnen worden in de weg van bekering en geloof. En om hen van die dingen op de hoogte te brengen en van de noodzakelijkheid van bekering en van de noodzakelijkheid van geloof en van het voorwerp van het geloof en van al die dingen moeten ze het woord horen. Het heeft de Heere behaagd mensen zalig te maken. Het heeft Christus behaagd zondaren te vergaderen door middel van het woord. Hij brengt ze niet bijeen als stenen die opgestapeld worden. Hij brengt ze niet bijeen als mensen die geen eigen verantwoordelijkheid hebben en die maar als een stok en een blok zalig gemaakt worden. Nee, hij brengt ze bijeen, hij vergadert ze zoals hij dat zelf heeft aangewezen in de weg van bekering, in de weg van geloof. Maar dan moet een mens ook weten wat bekering is en waarom er bekering nodig is en waar we ons van hebben te bekeren en waar we van moeten worden verlost en in wie we hebben te geloven en hoe we kunnen leren geloven en al die dingen. En waar staat dat beschreven? In het woord. In het woord, en vandaar dat de Heere Jezus, als hij dit werk doet, het woord inschakelt. Daaruit moet de mens leren weten wie een mens is, en wie God is, en wie Christus is. En daarom gaf de Heere in zijn genade niet alleen dat woord, maar hij gaf ook de verkondiging van dat woord. En al herroep ik niets van wat ik zo pas zei toen ik de nadruk erop legde dat het de Zone Gods is die zijn gemeente vergadert en hij doet dat. Ik zeg er nu toch wel bij dat de Heere er wel mensen bij inschakelt. Dat de Heere wel bij de verkondiging van dat woord gebruik maakt van instrumenten. Onder het Oude Testament van de profeten, onder het Nieuwe Testament van de apostelen, nu nog door middel van de verkondigers van dat evangelie, de predikers, en behalve hen maakt de Heere gebruik van vele anderen. Ja, de Heere maakt in feite gebruik van al zijn kinderen die reeds tot kennis der waarheid gekomen zijn, want hen geeft hij de opdracht mee dat ze er elk op de plaats waar hij of zij gesteld is en in de verantwoordelijkheden waarmee de Heere hem of haar begiftigd heeft, over zouden spreken, om zo anderen tot zegen te mogen zijn. De kerk heeft de opdracht gekregen, gaat dan heen en predikt het evangelie. Dat woord dat moet bekendgemaakt worden, want de Heere wil door dat woord zondaren tot bekering brengen. En vandaar dat er een opdracht is om uit te gaan in de gehele wereld, om hen die er niet van weten ermee in aanraking te brengen en hen die er blind voor zijn, dat licht te laten zien, voor zover wij mensen daar een verantwoordelijkheid in hebben. Ik zeg niet dat het veranderen van het hart ons toebetrouwd is. Ik zeg niet dat de opening van het hart en de ontsluiting van de ziel een werk is wat de Heere in mensenhanden gelegd heeft, maar het verkondigen van het woord wel. En het uitdragen en het steeds weer zeggen en herhalen en het opwekken en het waarschuwen en het uitnodigen, dat zijn de dingen die de Heere mensen heeft in de handen en in de mond gelegd, opdat ze zouden zijn uitdelers van de menigerlei genade Gods. En zo heeft het de Heere behaagd om te werken. Als we dat vanuit de schriften nagaan, dan zien wij dat. Ik denk alleen maar even aan het boek der Handelingen. Dan heeft de Heere gebruik gemaakt van de dienst van die apostelen. Kunt u zich een gemeente in Efeze indenken, zonder de arbeid van Apollos, zonder de arbeid van Paulus, zonder de arbeid van Johannes? Zou er in Korinthe een gemeente geweest zijn zonder Paulus, zonder Timotheus, zonder Titus, zonder Silas? Het heeft de Heere behaagd die mensen te gebruiken. En om het zaad van het evangelie in het hart van Timotheus te planten, heeft de Heere allereerst al gebruik gemaakt van zijn moeder en van zijn grootmoeder, die dan wel niet in een officiële ambt stonden, maar die toch mee mochten arbeiden in het uitdragen van dat woord en in het planten van dat zaad van het evangelie. Nu, zo heeft de Heere dat altijd en overal gedaan. Gemeenten zijn er gekomen door middel van de dienst van mensen die door God gezegend werd, en zondaren kregen het evangelie te horen door middel van de dienst van ouders en van grootouders en van anderen die dienstbaar waren aan de Heere om het evangelie te vertellen. Ziet u de noodzaak van het evangelie en van het doorgeven van dat evangelie? Ziet u de noodzaak van de prediking en van de getrouwe prediking? Ziet u de noodzaak dat er ook getrouwe verkondigers van dat evangelie moeten zijn? Ziet u er ook de noodzaak van dat er een getrouwe opkomst dient te wezen onder de verkondiging van het evangelie? Dat is het middel en daar is de plaats waar het de Heere behaagt zondaren in het hart te werken. En wat doet de Heere dan door middel van die prediking? Vergadert, zei ik. Dat wil zeggen, hij zoekt die mensen op daar waar ze zijn. In hun nood en in hun ellende en in hun verlorenheid. Maar daar moeten ze uit. Daar moeten ze uit. En om ze eruit te krijgen, is het eerste wat de verhoogde Christus doet, hij roept hen. Dat is ook dan de eerste taak van de prediking. De prediking is maar niet het mededelen van een aantal feiten. Het doorgeven van een aantal waarheden. Ik zeg niet dat er zo nooit gepreekt wordt, maar dat is dan niet juist. Maar de prediking is in de eerste plaats een roepstem. Gods eigen woord komt als een roepstem. En de prediking zal dan, en ik denk aan de woorden van de Dordtse leerregels, dan ook werkelijk de verkondiging van de belofte moeten zijn, maar dat moet dan wel gedaan worden. En daar heb je de roepstem met bevel van bekering en geloof. Niet waar, zo spreekt dat woord zelf toch. Dat is toch de roepstem van de Heer, in de vorm van een waarschuwing, in de vorm van een nodiging, in de vorm van een opgeheven vinger die ons vermaant om toch niet verder te gaan op de weg van het verderf. In de vorm van uitgebreide handen die nodigend en lokkend wenken om tot de Heere te komen. Zo komt dat woord toch. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Zo komt dat woord toch tot ons en zo wordt dat woord toch ook aangedrongen door de Heere zelf. Zo hebben toch de profeten gesproken, zo hebben toch de apostelen gesproken. Zo hoort dat woord nog gesproken te worden. Als een roepstem van de Heere. Verhard u niet, maar laat u leiden. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Als een roepstem en als een nodiging of als een ernstig woord van vermaan voor hen die op de paden der zonde dwalen en dolen en daarop naar het verderf gaan. Dit is de weg, wandelt in dezelfde, verlaat de slechtigheden en leeft. Als een roepstem komt dat woord. Als een roepstem die ons waarschuwt voor het gevaar. Als een roepstem die ons nodigt tot het heil. Als een roepstem die ons aanspoort om te vluchten. Als een roepstem die ons aanspoort om onze ziel geborgen te krijgen. Zo roept de Heere. En zo roept de Heere keer op keer. Zondaar, waarom gaat gij op de weg van het verderf? Zondaar, waarom luistert ge toch niet? Zondaar, waarom zoudt ge u niet tot mij wenden? En soms gebruikt de Heere daarbij zeer indrukwekkende middelen. Soms laat hij zijn woord of een gedeelte uit zijn woord met zoveel kracht en met zoveel klem op de zielen en op het geweten leggen dat de donder als het ware rolt. Waardoor een mens benauwd wordt en geschokt op de fundamenten van zijn bestaan. Zoals de stokbewaarder die in één keer voor de diepte van het ravijn van zijn ondergang staat. Soms is het woord en de roepstem in het woord meer als het zuizen van een zachte stilte. Waardoor de Heere de ziel ontroert door van zijn liefde en van zijn ontferming te spreken. En waardoor de Heere de mens beweegt. De liefde van Christus dringt ons. Maar dat woord komt als een roepstem en het komt vaak. En het komt ernstig en het komt dringend en het komt welmenend. En als je dat nou eens eerlijk bedenkt. Hoe vaak dat woord al gekomen is en hoe vaak dat woord al geroepen heeft en hoe vaak de Heere daardoor al geklopt heeft op de deur van ons hart. En wat is dan de uitwerking daarvan geweest? Want hoeveel zijn er niet die wel zo geroepen zijn, maar die nog nooit geluisterd hebben. die wel eens een keer verontrust waren en onder de indruk, maar dat was zo ook weer voorbij. En dat bleef niet. En zodoende werd de boodschap naast ons neergelegd. Nou, dat neemt de Heere natuurlijk heel ernstig op. Het is maar niet een tijding die we vrijblijvend naast ons neer kunnen leggen. Als hij daar met al zijn liefde van een ontfermend hart achter staat en als hij worstelt om het behoud van de ziel. En als wij dan zeggen, wij hebben dat woord niet nodig en we nemen wel de beleefdheid om er een paar keer op zondag naar te luisteren, maar het moet ons verder niet te nakomen en het moet geen invloed verder uitoefenen op ons leven, want wij willen onszelf blijven en onze eigen gang blijven gaan. En overigens, ons hart blijft voor dat woord gesloten. Wat een oneer en wat een smaadheid doen we dan die roepende God aan. Wat een smaadheid doen we dan de zonen Gods aan, die in grote ontferming de inwoners van Jeruzalem wilde bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeenvergadert, en die het tot zijn grote droefheid en diepe smart heeft ondervonden, en gij hebt niet gewild. O, luister toch naar de roepstem van de Heere, voordat het zo ver zou moeten komen dat wij tot God gaan roepen, maar dat de tijd der genade voorbij is. Dan zullen zij roepen, maar dan zal ik niet antwoorden, zegt God. Ja, maar is het dan voldoende als we door het woord geroepen worden? Is het dan voldoende als we nog zo ernstig en nog zo dringend vermaand worden om de Heere te vrezen? Kan een mens daar dan zomaar uit zichzelf antwoord op geven? Moet er dan niet meer gebeuren? Ja, er moet meer gebeuren. Er moet meer gebeuren. Maar dat gebruikt u toch niet als een argument om te zeggen, ach, dan is die uiterlijke roepstem ook niet zoveel waard. Als we dan onderscheid maken tussen de inwendige en de uitwendige roeping, dan doet u dat toch niet, hoop ik, om daarmee tot uitdrukking te brengen dat, het is maar de uitwendige roeping. Alsof dat dan helemaal niet zoveel betekent. Alsof je daar dan maar mee mag doen wat wij willen. En alsof je dat niet serieus hoeft te nemen. Ja, maar er is de Heilige Geest toch niet in de uitwendige roeping. Nee, is de Heilige Geest niet in de uitwendige roeping? Hoe kan Stefanus dan tot het Sanhedrin zeggen, als hij het woord preekt, gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest? Hoe kan hij dat dan zeggen? Als het woord gebracht wordt, dan is de geest daar ook. En dan is de geest aan het twisten met de mens. En dan is de geest bezig door dat woord te kloppen op ons hart. En dan richt de geest zich met het woord van God tot ons. Maar wij wederstaan de geest. En daarom blijft het onze schuld als we dezelfde blijven. En dan kunnen we nooit zeggen, het was maar de uitwendige roeping. Als ik nou de inwendige roeping gehad had. Nee, dat is geen excuus. Gij die de wederstaat de Heilige Geest. Maar het is waar, u hebt gelijk, er moet nog wat anders gebeuren. Dat leert de schrift ons ook overduidelijk. En de catechismus ook, Christus gebruikt zijn woord als hij de gemeente vergadert, maar hij gebruikt ook zijn geest. En dan, als het hier dan over de geest gaat, dan heeft dat nog wat anders in, dan bedoelt dat nog wat anders dan alleen maar wat ik zo pas zei, dat de geest met ons twist. En dat de geest ons aanspreekt en dat de geest klopt op ons hart. Als het gaat over dat vergaderen van die uitverkorenen door geest en woord, dan wordt hier gedoeld op het zeer bijzondere werk van de Heilige Geest. Waardoor een mens, een zondaar die door dat woord aangesproken wordt, nu ook de kracht van dat woord onwederstandelijk gaat ondervinden. En dat hart dat gesloten was gebleven en dat misschien al onder nou wat zou ik zeggen, 1000, misschien wel onder 10.000 roepstemmen gezeten had. Dat hart dat gepantserd was en gesloten bleef. Dat gaat dan toch een keer open. Door die onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest. Als hij de mens innerlijk overreedt. En als hij alles overwint wat in de weg staat. En als hij datgene wat onwillig was, gewillig gaat maken. En datgene wat altijd tegenstond en tegensprak, tot zwijgen gaat brengen. En als hij die mens die tot nog toe niet gewild had, nu met de daad gewillig gaat maken. Daar zit een goddelijke kracht in. Kijk, en daarom zei ik zo pas, dat zou een mens nooit voor elkaar kunnen krijgen. Om dit te doen. Om een mens oren geven, te geven om te horen en een hart om op te merken. Om leven te brengen in die doodstaat. Om honger en dorst te doen ontstaan naar de gerechtigheid. Om een keus te verwekken naar een nieuw leven. Om besef te geven van schuld en ongerechtigheid. Om berouw te werken over de zonde. En verlangen naar vergeving van de zonde. Want dat zijn allemaal dingen die gebeuren als de Heere door zijn geest zondaren zaligmakend bearbeidt en ze trekt, onwederstandelijk trekt. Kijk, dat woord, dat vinden we daarvoor ook in de schrift. Maar Petrus heeft het over diegenen, en hij spreekt daar de lezers van zijn brief mee aan, die uit dat vroegere leven gehaald zijn en die nu in het koninkrijk van Christus zijn overgebracht. Hij heeft ze, de Heer heeft ze, zegt Petrus, getrokken. Getrokken. Waarom? Waarom moest dat zo gebeuren? Of ik denk aan een woord wat de Heere Jezus zelf gezegd heeft in Johannes 12. En ik, als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ze alle tot mij trekken. Waarom moet hij dat woord gebruiken? Daar zit geweld in. Dat voelt u wel. Trekken, dat is wat anders dan oprapen. En dat is wat anders dan ze nemen. Nee, daar zit in de gedachte van, er moet geweld uitgeoefend worden. Als iets getrokken moet worden, dan is dat omdat het zwaar weegt. Of omdat er aan de andere kant ook getrokken wordt. Tegenkrachten zijn er. En waarom moet dat? Nou, dat is precies het punt. Degenen die in de duisternis zitten, in de greep van de zonde en onder de heerschappij van de vorst der duisternis verkeren, die worden tegengehouden. Er is in hun leven zoveel wat terugtrekt. Er is buiten hen vanuit de invloeden van de zonde en van de boze zoveel dat hen terughoudt en terugtrekt. En vandaar dat de Heere een onwederstandelijke, een goddelijke kracht moet gebruiken om hen te overwinnen. En al die krachten die het zoeken tegen te houden, los te maken, zodat ze komen, werkelijk komen. Dat doet de Heilige Geest. En dan versmelten al die excuses die wij gemaakt hebben. Nu, maar de Heer Jezus vertelt in een gelijkenis over die roeping. Dat bruiloftsmaal dat is aangericht en er zijn allerlei mensen die een uitnodiging ontvangen hebben. En als de dag van de bruiloft aangebroken is, dan krijgen ze de boodschap dat alle dingen gereed zijn en de nodiging komt tot de bruiloft. Maar u weet hoe het gaat. De een heeft net een juk ossen gekocht en dat moet hij toch gaan uitproberen. Dat kan niet wachten tot morgen. En die ander die heeft een huis gebouwd of gekocht en dat moet hij toch ook gaan bekijken. En een derde is pas in het huwelijk getreden en die kan zijn vrouw toch nu niet zo achterlaten. Allemaal van die verontschuldigingen. Maar als dat al zo ons leven geweest is, als de Heere nodigde en als we iedere keer weer een ander argument hadden van daarom kan ik niet komen. En als het God dan behaagt om krachtdadig en onwederstandelijk te werken, en als het de Heilige Geest behaagt om die krachten zo uit te oefenen, dan besterven al die excuses en verontschuldigingen ons op de lippen en er wordt er geen een meer van gehoord. Dan gaat het beleefd worden wat de Heere zegt, ik wil en zij zullen. En dan heeft de mens er ook geen belang meer bij om eerst een juk ossen uit te proberen, om dan daarna eens te denken over die nodiging om tot de Heere te komen. Want dan gaan al die andere dingen verbleken in belangrijkheid. En dan wordt dat, ik zeg niet totaal onbelangrijk, maar dat wordt vergeleken bij de nood van je ziel. En bij de genade die God nog aan je arme ziel geven wil, zo gering. Dat andere, dat staat voorop. En dat wordt gezocht. En als de Heere daar dan dat op het hart bindt, ach, dan kan het niet anders. Dan gaat de mens in alle gewilligheid en dan komt hij. Dan wordt hij getrokken, dan wordt hij gevoerd. En dan kan hij niet langer wegblijven. Nou, dat doet de Heere dan, gemeente, door zijn woord en geest. En zo leert hij een mens doen wat de roepstem zei: komt herwaarts tot mij. En dan komt er een. Dan komt er een, vermoeid en beladen. Dan komt er een, arm en ellendig, en hij valt aan de voeten van de Heere Jezus om daar te ondervinden dat hij zijn woord en zijn belofte vervult: ik zal u rust geven. En dan komt er een die het gehoord heeft. En dat had hij al eens eerder gehoord, maar toen besteedde hij er geen aandacht aan. Maar nou klinkt het weer, en nou klinkt het binnen de kamers van zijn hart: bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? En dan moet het, dan kan hij niet langer op die weg der zonde voortgaan waar hij tot nog toe op gelopen heeft. En dan brengt de Heer hem duidelijk aan de weet waar hij mee breken moet. En dan is er tegelijk ook de kracht en de gewilligheid om een ander leven te zoeken en in schuldbelijdenis voor die God te buigen en te bidden: Heere, gena en verlos mij. En dan is er een ander die gehoord heeft dat de Heere hem nodigde, weer op een andere manier en met een andere roepstem: o, alle gij dorstige, kom tot de wateren. En toen was hij zich niet bewust dat hij dorst had. En toen leste hij zijn dorst met de dingen van beneden en met de aardse goederen. En dat verzadigde hem wel niet en dat schonk hem wel geen bevrediging, maar iedere keer probeerde hij het opnieuw. En dan was de roepstem er weer, maar hij ging eraan voorbij, totdat dat woord met de geest samen binnendringen in zijn ziel. En toen was daar dat besef van de waarachtige dorst naar de levende God. En wat een heerlijkheid als er dan genodigd wordt en als die geest dan meeneemt, krachtig en onwederstandelijk, om zo iemand te leiden naar de fontein van het water des levens. Nou, dat doet de Heere, gemeente, door de hele wereld. Dat doet hij van het begin van de geschiedenis van deze wereld. Dat deed hij bij Adam en Eva al, dat zal hij blijven doen tot op de jongste dag. Want geen van die uitverkorenen zal worden gemist. En dat doet de Heer over de gehele wereld en het gehele menselijke geslacht. En de opdracht van de kerk was immers om uit te gaan tot aan de einden der aarde. En de Filistijn en de Tyriër en de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En ze worden allemaal kinderen van Sion. Ze worden niet allemaal langs dezelfde weg geleid. Dat leert de schrift ons ook. Dat hangt van zoveel dingen af hoe een mens geleid wordt. Daar zullen we geen patroon voor aangeven. Maar ze worden wel allemaal krachtdadig en onwederstandelijk binnengebracht. De omstandigheden verschillen, de leeftijd waarop het gebeurt verschilt. De kennis die een mens van dat woord heeft verschilt. Sommigen worden binnengebracht terwijl ze maar één preek gehoord hebben, of misschien maar een halve. En anderen worden binnengebracht nadat ze de Bijbel uit hun hoofd geleerd hebben, bij wijze van spreken. Maar dat is allemaal eigenlijk van minder belang. De een wordt lieflijk geleid. De een wordt van de jeugd af aan geleid, geleidelijk en toch. En toch steeds weer opnieuw aan de voeten van de Heer Jezus gebracht. Terwijl er ook binnenkomen met bliksem en donder en onweer. Om in al de verschrikkingen hun ziel aan Christus toe te vertrouwen. Terwijl de eeuwigheid in al zijn verschrikkelijkheid aan hun voeten gaapt. Maar hoe het dan ook gaat, en wat voor verschil er ook mogen zijn, ze komen allemaal aan de weet. Wat de blind geborene aan de weet kwam: één ding weet ik, dat ik blind was. en nu zie. En ze kunnen van beide dingen wat zeggen. Van die blindheid. Toen hoorden ze wel eens over de zonde praten, maar dat zei hen niks. Ze waren wel godsdienstig en ze waren er ook wel bij opgevoed, sommigen tenminste van hen. Maar hoewel ze wel met hun verstand wisten en vanuit hun godsdienstige opvoeding wisten wat de zonde was, zei het hen eigenlijk toch niets. En ze hadden er geen last van en het woog ook niet als een last op hun ziel en het gaf hen ook geen droefheid. En dat het zonde tegen God was, dat beseften ze ook niet. Ze wandelden netjes in het paadje en ze deden hun godsdienstige plichten. Maar ze waren blind. En anderen waren blind in het heidendom. En anderen waren blind buiten de kerk. En ze wisten net zo min wat van zonde. En net zo min klaagde hun geweten hen aan. Wel eens waren ze benauwd in hun geweten. Wel eens hadden ze het een beetje bang. Maar hun hart veroordeelde hen verder toch ook niet zo dat het ze in de benauwdheid tot de Heere uitdreef. Nee, ze waren blind. En wat zonde was, dat drong eigenlijk niet tot hen door. En voor zover ze bij de kerk hoorden en voor zover ze onder het woord opgroeiden, wisten ze van het woord genade. En ze wisten ook wel zo ongeveer te zeggen wat dat was, namelijk dat God nou aan een zondaar gunst bewijst en dat de Heere zo iemand niet in het verderf stort, maar hem het eeuwige leven schenkt. En dat soort dingen, dat wisten ze wel, maar ze hadden die genade niet nodig. Waarom niet? Ze waren er blind voor. Maar ze waren toch godsdienstig en ze zaten toch onder de prediking, ja best, maar ze waren er blind voor. En daarom hadden ze er ook geen waar gebed voor. En daarom hunkerden ze er niet naar. Ze hadden van God gehoord, maar God nog nooit ontmoet. En ze hadden van Christus gehoord, vaak van hem gehoord. En misschien hoorden ze ook nog wel graag van hem, maar ze hadden hem nog nooit ontmoet. En ze hadden zijn stem ook nog nooit gehoord. Ze waren blind, ze waren doof bovendien. En toen kwam die geest met het woord. En toen hoorden ze weer over zonde. En toen werd het hun zonde. Toen hoorden ze weer over zonde. En toen werd het een bron van smart. Toen hoorden ze weer over de zonde. En toen zagen ze, wij hebben God op het hoogst misdaan. Toen gingen ze zien wat het is om zondaar te zijn. En toen hoorden ze weer van genade. En wat werd dat toen belangrijk en dierbaar voor hen. En wat kregen ze dat nodig. En toen hoorden ze weer over God. Maar anders dan vroeger. En over Christus. Maar anders dan vroeger. Toen werden dat dingen die waar waren. Werkelijkheden. En ze gingen ervan zien, en ze gingen er meer van zien, en ze begeerden er nog meer van te zien. Ze waren niet langer blind, maar ze zien. Dat kan langzaam gaan, langzaam kunnen de ogen open gaan, en dat kan plotseling gebeuren. Maar het gebeurt in het leven van alle die door de Zonen Gods, door zijn geest en woord vergaderd worden. Dat wonder is een veel te groot wonder dan dat het in een hoek zou kunnen geschieden. Gemeente, onthoud dat. Dit wonder wat de Heere door zijn woord en geest doet als hij ze trekt uit de duisternis, losmaakt van de banden waarmee ze gebonden zitten, levend maakt in hun doodstaat. Dit wonder is veel te groot dan dat wij zouden kunnen zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet hoe het gebeurd is in mijn leven. En zulke mensen heb je maar al te veel. Die zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet hoe het gebeurd is in mijn leven. Het ging geleidelijk, ja, van mijn jeugd af, ja. Net als Timotheus. Maar zo is het niet. Zo is het niet. En zij die krachtig geroepen worden, ze weten waar ze vandaan komen. En ze weten waar de Heere hen gebracht heeft. En ze weten wat het is. De een leert dat dieper dan de ander, dat weet ik. Wat moet ik doen om zalig te worden? En ze leren het en ze weten het daarom ook. En de een leert het dieper dan de ander, dat is waar. Geef mij Jezus of ik sterf. En zo zijn er allerlei dingen veranderd. Dat is vanzelf. Als iemand dood geweest is en hij is leeft, dan is er wel wat veranderd. En als iemand blind geweest is en hij ziet, dan is er wel wat veranderd.
En dan is je kijk op de dingen veranderd en de beleving van de dingen is veranderd en de koers van je leven is veranderd. Vanzelfsprekend, de koers van een leven van een blinde is geheel anders dan de koers van het leven van iemand die het licht in zijn ogen weer kreeg. Bartimeus. Hij volgde Jezus op de weg. Nou, dat gaat gebeuren als je ziende gaat worden. En zo zijn er inderdaad allerlei dingen veranderd. Je bidden verandert, je Bijbel lezen verandert, je kerk gaan verandert, noem maar op. Kent u dit mee vergaderd worden met de Heere Jezus? Dit ingevoegd worden, en dan loop ik er niet op vooruit wat ik volgende week wil preken, maar dit ingevoegd wil worden in dat volk van God. In dat huisgezin Gods. Als dat zo is, dan hebben u alle reden om de Heere er eeuwig voor te danken. Want dat was niet uw verdienste. Dat was genade alleen. En ander zegt, ja, maar hoe weet ik dat? Dat durf ik niet te geloven van mezelf. Maar waar wacht u eigenlijk op? En waarbij denkt u dat u het weten zult? En hoe zul je het aan de weet moeten komen? Wel, laten we goed bedenken dat we dan in de eerste plaats moeten zijn op de plaats waar de Heere dat woord laat verkondigen en waar hij die geest doet werken en waar hij die gemeente vergadert. Daar waar hij zijn volk samenroept. Daar waar hij het evangelie van vrije genade nog laat uitdragen en waar hij die roepstem nog doet horen. En waar hij naar zijn belofte die geest ook doet werken. O, wat is het een troost dat de catechismus mag zeggen op grond van het woord van God dat de Heere Jezus dit doet van het begin van deze wereld tot aan het einde. Er is geen tijd of hij is met dit werk bezig. En wat is het een troost ook dat hij doet. Die doet uit het ganse menselijke geslacht. Dat betekent heel concreet, hij is er in 1986 ook mee bezig. En hij is er ook in Nederland mee bezig. En nu kunnen wij elkaar niet aanwijzen als mensen die is wel en die is niet verkoren. De Heere weet wie de zijne zijn. Wij hoeven dat ook niet te weten. Maar dit staat vast. Al diegenen die hij van eeuwigheid gekend heeft. Die zal hij in de tijd toebrengen. En al diegenen voor wie de Heere Jezus zijn leven gegeven heeft, die zullen komen. Daar staat hij borg voor. En daarom laten we zijn op die plaats waar hij zijn volk vergadert. En laten we daar getrouw zijn. En laten we daar biddend komen. En laten we biddend dat woord nemen. En laten we biddend luisteren of er een woord voor ons bij is. En laten wij smeken, Heere, neem ook mij mee in dat werk dat u aan het doen bent. Breng ook mij toe. Trek ook mij met de koorden van uw liefde en met uw onwederstandelijke kracht. Misschien zegt iemand, ja, ik ben het niet waard dat de Heere dat zou doen. In de nodiging wordt niet over waardigheid gesproken. Maar alleen over honger en dorst. O, alle gij waardigen, nee, alle gij dorstigen. Een ander zegt, maar ik ben zo'n groot zondaar. Dan hebt u des te meer reden om tot de Heere te vluchten. Des te meer reden. Ik ben zo arm, u bent toch niet te arm om een aalmoes aan te nemen? U bent toch niet te arm om van genade te leven? Maar ik weet niet hoe ik komen moet. Er waren ook lammen en kreupelen in de gelijkenis en die wisten het ook niet hoe ze komen moesten. Gebruik toch geen uitvluchten. Maar u mag komen zoals u bent. En als u niet lopen kunt, dan komt u maar kruipend. En als u niet bidden kunt, dan komt u maar steunend en zuchtend en klagend. En als u geen waardigheid hebt, dan komt u maar als een bedelaar. En als u geen gedaante hebt, dan komt u maar net zo vuil en net zo ellendig als u bent. Maar er is plaats bij hen voor alle die uit de heggen en uit de stegen komen. En zo wordt zijn huis vol.
Amen. We zingen Psalm 87, het vierde en het vijfde vers. 87, 4 en 5. Wat is er reden voor ons om uw naam met dankzegging te erkennen? En wat hebben wij uit uw hand immers veel goeds ontvangen? Te mogen horen dat gij, Heere Jezus, bezig bent uw gemeente te vergaderen. Te mogen horen dat zondaren nog zalig kunnen worden. Dat ze nog genodigd worden om te komen tot datgene wat gij voor zondaren bereid hebt. Te mogen horen, Heere, dat er bij u plaats is. En dat we ook nog niet weer waardigheid hoeven mee te brengen, maar dat we mogen komen in al onze ellende en in onze nooddruft, in onze schamelheid en in ons gebrek. Zoals we zijn. O, wij danken u ervoor, Heere, dat dit het evangelie is. Een evangelie dat spreekt van genade. Een evangelie dat ons niet eerst verplicht om onszelf te helpen en pas dan door u geholpen te worden. O, wij erkennen uw goedheid, Heere, dat u een zaligheid verworven hebt waarbij het allemaal uw werk is en waarbij er van de mens niets bij kan en niets bij hoeft. En daarom wij bidden van u, leer ons die weg te gaan. Leer ons dat woord te verstaan. Leer ons die genade nodig te hebben. En wilt gij er ook velen uit ons midden nog kon het zijn, allen bij betrekken als gij, Heere Jezus, uw gemeente vergadert. Trek ze uit de duisternis, haal ze uit alle leeftijdsgroepen in onze gemeente, van jong en oud. Neem de jeugdigen en de kinderen, neem de middelbare van leeftijd, neem de ouden en de stokouden. Heere, trek allen die nog in de greep van de boze zitten en breng ze door dat onwederstandelijk werk van uw geest tot de zaligmakende kennis van uw genade. En verheug uw volk, Heere. Verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken te elken stond. En geef gij uw volk de verheuging over het voorrecht, over het heil aan voor hen bereid. Schenk hen u de Heere en de eer uws naams voor te geven. Wij bidden van u dat u ons gedenken wilt in alles waarin we gedacht moeten worden in deze week, dat u ons bekwaamheid wilt geven en sterkte en voorzichtigheid en wijsheid en licht. En dat u ons bewaren wilt voor de zonde en voor alles wat verkeerd is en voor een onverzoende dood. Ja, Heere, leidt gij ons en wilt gij uw woord zo heerschappij geven in ons leven, dat het ons doen en ons laten beheersen mag. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 72, het vijfde vers. 72, het vijfde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.